Hey, wat fijn om hier in jullie oewoud te zijn. Wat een wilde bunch of people hier ook, hè? Ik dacht er alleen maar in Borneo voor kwam, maar je hebt ze hier ook, geloof ik, ja, zo te zien en te horen. Hey, wat fijn om hier te zijn. En dit is mijn eerste keer dat ik hier in Groningen ben. Yeah, pretty good. Pretty good. Great to be here. En ik wil eerst even bidden voordat we beginnen. Om Gods woord te openen, gewoon de Heer te vragen om ons te zegenen door zijn woord. Jezus, ik dank u dat u hier bij ons bent. Dank je wel dat je zoveel van ons houdt. Je kent ons allemaal hier, elke ziel, elke persoon, Heere God. Ik dank u daarvoor dat we de gelegenheid hebben om hier bij elkaar te komen zoals dit. Dank je wel voor deze plaats hier. Dank je wel, Heere God, dat je zoveel van ons houdt en dat je ons toevertrouwt met uw woord. Uw woord leeft, het is de waarheid, Heere God. En we, wat een voorrecht, Heere God, dat we van hier mogen leren. We willen niet alleen maar luisteren en lezen en zingen uw woord, maar we willen het ook in praktijk gaan brengen. Gaan doen wat u zegt hier in uw woord. Help ons, Heere Jezus, om onze oren te openen, harten te openen voor wat u heeft voor ons vandaag. Heer, ik dank u daarvoor. Alle eer, alle lof, alle prijs aan u. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen. Hey, eerst wil ik de hartelijke groetjes overbrengen van iedereen bij ons in Borneo. We hebben nu zo'n 920 kinderen en jeugd en allemaal. Dus we koken voor 1000 maaltijden 3 keer per dag. Voor 1000 mensen. En dus kun je wel even nagaan wat je dan nodig hebt, hè? Ik moet geloof hebben voor 32.000 eieren per maand. Voor 10.000 kilo rijst elke maand. 20.000 liter diesel, want we maken ons eigen elektriciteit door generators. En dus hebben we 20.000 liter diesel nodig. En voor onze vrachtwagens ook, maar van alles. En dus, we hebben onze eigen scholen gebouwd daar. En alles daar moeten we hebben. Dus, God voorziet altijd. Op een of andere manier komt het altijd binnen. En ik kan de Heer niet genoeg bedanken daarvoor. Dat is onze God. Ja? Ik wil vragen aan jullie. Hoe ben jij tot geloof gekomen? Hoe ben jij tot geloof gekomen? Degene die al de Heer hebben. Hoe ben jij tot geloof gekomen? Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ben geboren als een christen. Nee, hoe ben jij tot geloof gekomen? Hoe ben jij erachter gekomen dat Hij, deze God, een relatie met jou wil hebben? Dat Hij wil dat wij wandelen met Hem. Wanneer is dat gebeurd? Weet je, ik weet niet met jou, maar voor mij, en wil ik even een beetje vertellen. Mij heeft deze versie in Romeinen, heeft zo mijn leven veranderd. Helemaal, totaal veranderd. En het staat in Romeinen hoofdstuk 1 vers 14, staat er dit. Paulus die zegt hier, ik ben een schuldenaar. Een schuldenaar aan de beschaafde volken en volken zonder beschaving. Ontwikkelde en ongeletterde mensen het goede nieuws te brengen. Daarom verlang ik er vurig naar om, voor zover dat ik in mijn vermogen ligt, ook u in Rome het goede nieuws te brengen. Hij zei dat hij een schuldenaar was. En toen dacht ik van, hoe bedoelt hij schuldenaar wat? Ja, ik realiseer dat er zijn 2 manieren dat je een schuldenaar bent. Als ik mijn broer hier, Mark, 1000 euro leen, ja, dan is hij mij schuldig tot hij mij terugbetaalt. Dat is 1 manier van een schuldenaar te zijn. Maar dat bedoelt Paulus niet. Paulus bedoelt iets anders. Hij zegt, als ik jou nou 1000 euro geef, dan hoef jij mij niet terug te betalen, maar je moet het geven aan mijn zus daar. Totdat je het haar geeft, ja, ben je haar schuldig. Ben je een schuldenaar. Dus dan zijn we schuldig. Hij bedoelt natuurlijk niet geld. Hij bedoelt uiteraard de liefde van de Heer Jezus. Weet je nog, Paul, zijn naam was Saul eerst. En hij was een fanatieke fariseer. Hij verafschuwde de kerk. Hij verafschuwde de christenen. En hij wilde ze allemaal uit de weg ruimen. Dus hij had brieven gekregen van de andere farisees, geleerden daar in Jeruzalem, om naar Damascus te gaan, om al die vreselijke christenen daar te halen en terug te brengen naar Jeruzalem, om ze daar te martelen allemaal. Zo'n hekel aan had hij aan de kerk en aan de christenen. Dus hij is op weg naar Damascus en net voor Damascus sloeg de Heer hem van zijn paard af. Pats! Hij ontmoette de Heer Jezus daar en zijn hele leven is toen totaal op zijn kop gezet. Helemaal veranderd. Hij ontmoette de schepper van hemel en aarde. Hij ontmoette daar de Heer Jezus. Hij werd verblind toen voor 3 dagen en hij kon niks meer zien, maar zijn hele leven is op zijn kop gezet. Ik zeg altijd tegen onze kinderen bij ons en daar in Borneo, ja, het is niet genoeg om alleen maar te weten dat er een God is. Je moet hem ontmoeten. Als je hem ontmoet, zul je nooit meer, kan je ook nooit meer dezelfde zijn. Dan verandert je leven voor altijd. Ja, en zo, en dus heel belangrijk dat hij wist dat. Hij wist dat deze God, deze Jezus, al zijn zonden had weggewassen. Alles dat hij al uitgevreten had, ja, zijn hele leven lang, heeft de Heer vergeven. En vergeven bedoel ik mee, weggedaan. Mijn moeder zei altijd, zand erover. Ja, niet meer terugbrengen. Ik vind dat, wij hebben een hele hoop meisjes en een hele hoop jongens, maar ik vind dat de meisjes altijd, die brengen altijd een hele hoop dingen terug, hè. Op een gegeven moment. Ja, en dan zeggen ze, ja, 3 jaar geleden heb je dit gedaan. Ja, heb je het mij toch vergeven? Ja, nee, ja, ik kan nog herinneren. Voor jongens, heel makkelijk. Die knallen er een keer tegenaan en die zeggen, oké, sorry. En dan zijn ze weer vrienden. Gaan ze weer koffie drinken samen. Meisjes is anders. Ja, jullie niet, hè. Jullie niet, ik bedoel nou iemand anders daar, kinderen. Dus, ja, een beetje anders, hè. Maar zijn leven was helemaal veranderd toen. Nou, ik weet niet hoe jij en jullie tot geloof zijn gekomen. De Heer Jezus hebben ontmoet. Maar ik vergeet nooit meer. Weet je, mijn leven, ik ben een, ik zal een beetje vertellen over waar ik vandaan kom. Ik ben eindelijk in Australië. Daar ben ik geboren, van Nederlandse ouders. 8 jaar oud besloten mijn ouders terug naar Nederland te gaan. Ik was de middelste van 3 jongens. En wij jongens wilden eigenlijk helemaal niet naar Nederland toe, want we wilden niet in zo'n gekke molen gaan wonen en van die gekke schoenen aan dat ze hier hadden. Wisten wij veel. Ja, hetzelfde als jullie denken daar in Australië, dat als je de voordeur van de huis daar opent, dan moet je al die kangaroes moet je daar weghalen. Dat is ook helemaal niet zo. Ja, sommige plaatsen wel, maar niet de meeste plaatsen, ja. Dus niet zo. En, toen wij hier in Nederland aankwamen, mochten we helemaal niks. Vergeleken met in Australië waren we vrij, we gingen vissen, zwemmen, gatgraven hier, maakte niet uit, kon alles doen. In Nederland mocht je niks. Je mocht niet vissen, moest je een vergunning hebben. Je mocht geen ding in de boom daar maken, zo'n hutje, daar moest je ook een vergunning voor hebben. Je mocht geen gat graven, moest je een vergunning hebben. Je moest een vergunning voor alles. Je moest wat een vergunning om je neus te peuteren, zowat, moest je een vergunning hebben. Ik vond er niks aan. Ja. Maar toen wij waren als katholiek opgegroeid. Katholiek, maar we hadden geen relatie met God. Ik heb nog nooit gebeden met mijn ouders. Ik heb nooit de Bijbel gelezen thuis. Ik denk niet dat we zelfs een Bijbel hadden thuis. Maar we gingen elke zondag naar de kerk, want iedereen die wij kenden, die gingen daar ook naartoe. Dus ja, wij moesten dan ook. Maar ik vergeet nooit meer, toen ik 12 jaar oud was, ben ik de laatste keer naar de kerk gegaan. Waarom? Omdat mijn ouders gingen scheiden. Er was een schande in de familie en een schande in de hele regio. En wij jongens, wij kregen op onze donder van heel veel mensen. Dat zijn van die jongens van die mensen daar die gescheiden zijn. Ja, ik vond er niks aan. Ik vond het zo akelig. En ik vond, uit de kerk gegaan. Want ik dacht van, toen ik de laatste keer in de kerk was, toen zei ik, oké, God, waar ben je? Ja, ben je op vakantie? Of ben je ergens op een andere planeet? Of waar ben je? Want volgens mij, ik geef je niks om ons. Moet je kijken wat er allemaal gebeurt in onze familie. En goed, toen heb ik besloten om de kerk uit te gaan. En ik ben een atheïst geworden. Ik wil niet meer geloven. En ik werd ontzettend rebels. En ik begon een hekel aan te krijgen aan het leven. Hekelen aan mensen. Mensen waren allemaal verschrikkelijk moeilijk, vond ik. Weet je wel, deden allemaal van die rare dingen en gemene dingen. Ik kon niet vertrouwen mensen. En ik had een hekel aan school. Man, elke keer als ik naar school ging, dan probeerde ik te spijbelen. En nou, op een gegeven moment, toen ik 16 jaar oud was, hebben ze me van school afgeschopt. Ja? En al die directeuren daar in Eindhoven, die hebben elkaar gebeld. Laat die heiboer niet in je school, want dat is niks. Allemaal een hele lastige persoon. En dat was ik ook. En toen ben ik gaan werken, centen verdienen. En de 18 jaar oud zei ik, houdoe tegen mijn ouders en Nederland. En ik zei, kom hier nooit meer terug. Ik ben toen op een schip gegaan, 6 weken gevaren naar Australië. Want Australië voor mij was de beloofde land. Daar had ik geen problemen. Ja, mensen waren daar anders. Niet hetzelfde als de mensen hier in Nederland. Maar toen ik in Australië aankwam, kwam ik heel vlug achter dat de mensen daar ook problemen waren. Probleemmensen. En ik kwam dan... Toen duurde nog een tijdje voordat ik realiseerde dat ik de grootste probleem was. Maar dat duurde nog wel eventjes voordat ik daarachter kwam. Maar weet je, ik had een lege leven. En ik had een hekel aan dat leven. En eindelijk wilde ik een einde maken aan mijn leven verschillende keren. Want ik dacht van, als dit het leven is, ik wil het niet meer. Het is eentonig, het is saai. Je moet altijd maar werken, voor centen verdienen. Er is een hoop rottigheid, mensen zijn gemeen. Mensen doen verschrikkelijke dingen aan elkaar. Ik vind het waarom moeten we dan leven? En ik wilde niet meer. Maar toen, en op een gegeven moment, waarom ben ik zo ongelukkig, dacht ik. En ik had de leegte in mijn leven en toen heb ik gevraagd. Toen dacht ik van, nou, als ik kijk naar andere mensen rondom me heen, die zijn jong, die zijn getrouwd en die zijn happy. Dus ik denk, ja, ik ben niet getrouwd, dus misschien moet ik trouwen. Ja, dus ik zal een vrouwtje gaan zoeken dan ergens. Nou, ik weet nog, weet je, in Eindhoven toen ik naar school ging, op de lagere school daar, in vierde of vijfde klas lagere school was ik iets van 10 of 11 jaar. Toen was er een meisje daar, die was smoerverliefd op mij. En toen kwam ze een keer naar mij toe, zegt ze, Ronnie, wil je met me gaan? Ik zeg, waar naartoe? Buh, ja, ik was nog niet zo ver, ja. Dus ik zei, nee, boyfriend, girlfriend, you know. Ik zei, oh, oké. Nou, met mijn haar ben ik getrouwd. Toen zij 17 was, had ze een kind gekregen en is allemaal verkeerd gegaan met haar huwelijk. En toen ben ik haar tegemoet gekomen en met haar getrouwd. Dus haar kind werd mijn kind, onze Tanja was mijn Tanja geworden en is ze nog steeds. En dan hadden we nog een kind erbij gekregen, onze Paul. En het was fijn, leuk, gezellig. Maar een paar jaar daarna had ik het weer, hè. Weer diezelfde akelige gevoel daar in mijn leven, van zo'n leegte, waarom voel ik me eigenlijk zo? We hadden een hoop schuld toen ik met mijn vrouw trouwde. Moest eerst afgelost worden, wij werkten samen, aan altijd maar dingen betalen. Maar ik zag aan mijn vrienden, die waren altijd zo happy en gelukkig, maar die hadden altijd alles. Die konden van alles kopen, de laatste nieuwtje van het nieuwtje. Nou, en toen dacht ik van, dat moeten wij ook, anders zijn we niet gelukkig. Ja, en dus heb ik andere twee banen gezocht. Dus ik had 3 banen. Ik werkte 19 uur per dag. Ik sliep 3 uur per dag. En 1 uur had ik de tijd om van de ene baan naar de andere te gaan. Dat heb ik jaren volgehouden. Hele hoop geld kwam er binnen, want ik had 3 lonen. Mijn vrouw een loon. 4 lonen hadden wij. Heel vlug hadden we onze schuld afbetaald. Huis gekocht, auto gekocht. We hadden alles net hetzelfde als andere mensen. We waren happy voor een week of zo. En dan moest je weer werken voor een andere ding, weet je wel. En dus toen kwam ik tot de conclusie, dat brengt ook geen gelukkigheid. Je bent nooit thuis, je zit altijd te werken. Nou, dat is stom. Ja, dus ik dacht, dat is ook geen probleem. En weer kwam dat gevoel terug, dat leven, zonde. Waarom voel ik me eigen zo? Waarom heb ik zo'n hekel aan mijn leven? Waarom heb ik een hekel aan het leven? En toen dacht ik van, het is misschien omdat ik niet gelovig ben. Ik wil best wel geloven, maar geloven in wie? Wie is God? Is Mohammed God? Is Boeddha God? Is Krishna God? Is Jezus God? Wie is nou God? Maar ik kan me nog herinneren op de katholieke school dat ik was in Australië. Er was een zuster, die heette Sister Hannah, en een priester, vader Burnt. En die hadden het altijd over Jezus. Jezus hier, Jezus daar, Jezus overal. Ja, toen de tijd gaf ik er niet zoveel om, maar ik kan me nog herinneren. En die waren altijd heel happy, gelukkig. Ik denk, nou, als er iemand is die weet, dan zal het hun misschien wel zijn. Dus ik ga naar die Jezus maar eerst. En toen heb ik gezorgd dat iedereen het huis uit was. En dan ging ik praten met Jezus. En toen zei ik, Jezus, ik heb geen flauw idee of je mij kan horen. Of je nog leeft, of je op vakantie bent, of je bent nog aan de kruis. Ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Maar, ik wil weten dat u bestaat. Help mij om u te ontmoeten dan. Ik ga een deal maken met u. Ik heb een deal met God, ja. Ik ga een deal maken, zei ik. Ik zal een Bijbel kopen en die zal ik lezen van kaft tot kaft. Ook de vervelende stukjes zal ik allemaal lezen, had ik beloofd. Maar als ik het laatste bladzijde gelezen heb van de Bijbel en u heeft uw eigen nog niet bekendgemaakt aan mij, ja, sorry hoor, maar dan heeft u uw kans gehad, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Dat was de deal die ik maakte met de Heer. Ik zei tegen mijn vrienden, waar kan je een Bijbel kopen? Toen zei ze, ik denk daar in die christelijke boekenwinkel. Ik ben er naartoe gegaan, ik kom daar binnen. En ik zei, ik vergeet die man zijn gezicht nooit meer. Ik zei, excuse me, verkoopt u Bijbels? Hij kijkt me zo aan, hij zegt, de hele winkel vol. En ik stond stom verbaasd daar te kijken. Bijbels zo groot, Bijbels zo klein, Bijbels zo dik, zo dun, zo duur. Man. En zo goedkoop. En toen zegt hij, welke wil je hebben? Ik zeg, de goedkoopste natuurlijk, daar ga ik echt niet veel geld voor uitgeven. En weet je, ik kon niet lezen. Ik kon niet veel lezen. Thuis kon ik helemaal niet lezen. Ik had nog steeds 3 banen. 19 uur per dag werkte ik. Ik werkte in een textielfabriek voor fulltime. En dan werkte ik in een Chinese restaurant. En ik werkte met geestelijk gehandicapte kinderen. En dus was mijn 19 uur. Maar op het werk dan in die fabriek kon ik 15 minuten koffiepauze. Iedereen ging buiten een sigaretje roken en koffie drinken. Ik ging mijn Bijbel pakken. 15 minuten. En toen een half uur lunchpauze. En toen een kwartiertje weer koffiepauze. En weet je, toen de eerste keer dat ik dat opende. En ik begon in Genesis, want ik had die belofte gemaakt. Ik lees het van kaft tot kaft. En ik begon Genesis te lezen. Zo, die woorden die sprongen eruit. En ik was helemaal totaal verbaasd in wat God hier had geschreven. En ik kon dan maar niet wachten tot het lunchpauze was. En weer niet wachten tot het koffiepauze was. Zodat ik weer verder kon lezen. Eén dag in, dag uit. En op een gegeven moment dacht ik, dit is een heilige God die ervoor gezorgd heeft om een heilige boek te schrijven. Ik ben echt niet heilig. Ik ben de meest onheilige persoon. En ik moet eindelijk, mag ik eindelijk dit boek volgens mij niet lezen. Maar ik kon niet ophouden. Ik wilde per se weten wat erin zat. En weet je, weken daarna komt er een kerel voorbij gelopen toen ik in de fabriek daar aan het lezen was. En hij stopt daar en hij staat zo. Hij zegt, waar ben jij aan het lezen? Ik denk, nou, er komt er eentje aan hè, die het er niet mee eens is, hè? En ik ging dan ook staan en ik zei, ik ben de Bijbel aan het lezen. En ik geef er niks om wat je denkt. Hij zegt, nee, prijs de Heer. Hij zegt, wanneer ben je gered? Ik wist niet dat je gered was. Ik zeg, gered van wat? Hij zei, nee, wanneer ben je christen geworden? Ik zei, dat ben ik niet. Ik ben niet alleen met die boek aan het lezen. Mag ik alsjeblieft? Nog denken dat hij deed. Hij zei, waar ga je naar de kerk? Ik zei, ik ga niet naar de kerk. Hij zegt, je bent de Bijbel lezen op het werk. Hij zegt, je gaat niet in de kerk. Hij zegt, misschien wil je komen op een woensdag bij ons in een homegroup. Ja? Ik zeg, wat is dat? Ja, we gaan een beetje lezen en bidden en dan zingen. En dan hebben we fellowship. Ik zeg, nou, ik zal kijken of mijn vrouwtje mee wil. Woensdag kwam en toen zei ik tegen mijn vrouwtje, wil je mee? Toen zegt ze, echt niet. Ik zeg, schat, ga nou mee, want ik weet niet wat die mensen zijn. Weet je, de eerste keer. Nou, met tegenzin ging ze mee. En we konden het eerst niet vinden, maar toen we daar aankwamen, nou, we schrokken ons eigen een beetje onongeluk. Ja, die mensen waren allemaal aan het happy, klappie, klappie, halleluja mensen. Jezus hier, Jezus daar en zo. En ik denk, wat is dit nou? Dit is een zo'n cult natuurlijk. Ja, beetje hetzelfde als wat jullie net deden allemaal. En ik denk, ja, ik wil ze niet beledigen. Oké, ik ga hier zitten. Maar ik durfde mijn vrouw niet aan te kijken. Want ik denk, ik lach mijn eigen te blubber als ik haar aankijk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Maar weet je, toen waren ze klaar met zingen en happy clappy. En toen gingen ze de Bijbel openen. En tot mijn grote verbazing gingen ze mijn vragen beantwoorden. Want elke keer als ik iets niet snapte in de Bijbel, dan zei ik, God, ik denk niet dat u dit geschreven hebt, zodat wij dat niet kunnen verstaan en begrijpen. Ik denk dat er iets is, ja, dat we ja, kunnen begrijpen. Maar ik snap er helemaal niks van. Dus ik zet er een vraagteken aan, een grote cirkel erom. En dankjewel dat er een dag zal komen dat u mijn vragen zal beantwoorden. Hier op deze avond waren ze mijn vragen aan het beantwoorden. Ik denk, nou zeg, dit is met opzet gedaan natuurlijk. Die man heeft natuurlijk mijn Bijbel te pakken gekregen toen ik mijn machines aan het doen waren. En toen dacht ik, gaat hij even kijken waar ik mee zit. En zo doet hij dan net of dat een grote openbaring is. En zo krijgen hun mensen daar in zo'n clubje daar. Maar zo gek ben ik niet. Maar weet je, aan het einde daarvan zag ik iets. Die mensen, het leek wel of hun zo'n liefde voor elkaar vertoonden. Liefde niet alleen voor elkaar, maar ook voor mensen in de straat. Ja, die nog niet eens christen waren, maar dan gingen ze allerlei dingen doen. En dan gingen ze op pad met alles om het evangelie te verkondigen. En dan gingen ze geld bij elkaar verzamelen voor die zendelingen. Wist ik veel wat er allemaal was. Maar ik dacht van, weet je, dit is iets, ik snap dit niet, maar dit daar hou ik wel van. Maar ik wil wel weten of dit echt is. We zijn naar huis gegaan, mijn vrouw zei, daar ga ik echt niet meer naartoe, die Fruit Loop, seks en zo. Ik zei, ja schat, ja, maar ik kon niet wachten tot het woensdag was. Ik wilde terug. Ik wilde weten of deze mensen werkelijk waar waren of nep. Ja, tegenwoordig heb je heel veel christenen die zeggen met zijn mond dat ze een christen zijn, maar zijn helemaal geen christenen als je ziet wat ze doen. Dan zijn het geen christenen. Ik vergeet nooit meer, ik ging naar een stam toe daar. Weet je, ergens in een stam daar. En ben ik vaker geweest naar die stam. Hadden al een kerk verricht daar. En geplant daar. Maar er was een stamhoofd daar gekozen. En die stamhoofd die kende ik nog niet. Dus ik zei tegen hem, welke geloof bent u, meneer? En toen zegt hij zo heel verbaasd, christen zoals jij? Ik zeg, oh ja, dat zou je ook niet zeggen, zeg. Weet je, elke persoon in Indonesië heeft een kaart. En dat heet een ID-kaart nou. Hè? En dan moet je, op die kaart staat erop, je moet bij een geloof behoren. Doe je dat niet, dan word je automatisch een moslim. Ja, dan word je geregistreerd als een moslim. Dus en daar staat, hij zegt, zie je wel, er staat christen op. Ik zeg, meneer, straks als je naar de hemel gaat, ja, naar de poort van de hemel, dan zit er geen ATM in die poort en dan kan je een kaartje daarin doen. En omdat er christen op staat, gaan die poorten open. Dacht je dat? Ik zeg, echt niet. Ja, een christen betekent een kleine Christus. Ja, letterlijk betekent dat. Met andere woorden, je bent een spiegelbeeld van Jezus. Ja, ik zeg, en dat zie ik niet aan u. Want u bent hier getrouwd, u hebt een paar kinderen, maar ik heb gehoord dat u een andere vrouw, een minnares daar in die andere dorp hebt. En daar heb je er ook nog één. Dus dat is geen christen zijn dan. Nou, hij was heel boos op mij. Praatte niet met mij. Ja, nou goed. Maakt niet uit. Moet je zelf weten. Maar zoveel mensen zijn zo. Ik wilde daar naartoe om te kijken of deze mensen werkelijk waren. Weet je, tweede keer, derde keer, vierde keer. Elke keer ging ik terug. De vierde keer zei ik, weet je, ik heb al ondervonden. Jullie hebben Jezus in je leven. Ik wil hem ook. Ik wil hem wat jullie hebben. Die aantrekkingskracht was zo groot. Ik wilde wat hun hadden. En dus ik zei, hoe moet ik dat doen? Ik weet niet hoe ik dat moet. En toen zei ze, en moest ze een beetje lachen. Zei ze, broeder, hij begon maar op je knieën. En zegt deze gebed maar na. En ze legden hun hand op mijn hoofd en op mijn schouders. En ze gingen bidden en ik ging bidden. En weet je, er kwam een knal door me heen. Echt zo'n een licht flits daar door me heen. Nou, ik heb zo in vuur en vlam gestaan daar. Zo raar voelde ik mijn eigen. Maar zo opgewonden, helemaal vol met liefde, dat ik nooit heb ervaren. Zo gevuld met en onvoorwaardelijke liefde, zeg ik. Dus zoveel liefde. Het was net of iemand mij vulde met zijn liefde. Ik wist toen, en ik stond op en ik heb zo gehuild. Maar ik wist dat deze God die in hun was nou in mij. Hij was nou in mij. Weet je, en ik wist dat mijn leven niet meer eentonig hoeft te zijn. Ja, niet leeg meer was, is nou gevuld. En God had een plan en een doel voor mijn leven. Dat wist ik. Weet je, in 1 Korintiërs had ik al gelezen. 1 Korintiërs hoofdstuk 6 vers 20 staat erin. Toen hij naar het kruis ging, heeft hij ons gekocht. Gekocht. Dus ik wist, mijn leven is dan niet meer van mij, is van hem. Hij heeft me gekocht. Ja, dus ik ben hier niet voor mezelf, om een eigen wereldje te maken, om voor mezelf te zorgen. Ik ben hier nou om hem te dienen. Ja, om hem te dienen. Dus mijn leven is van hem. Mijn familie is van hem. Mijn bezittingen zijn van hem. Alles is van hem. Ja, en hij wil dat ik graag, dat ik zijn zaken ga doen. Zijn zaken is mensen. Mensen die verloren zijn, mensen die gered zijn. De mensheid. Maakt niet uit wie je bent, wat je uitgevreten hebt. Ja, waar je vandaan komt, hij houdt van elke ziel. Elke persoon. Ja, vaak dan gaan wij zo van, nou die hopeloze situatie, ja, die is echt onredbaar. Nou, laat dat maar aan de Heer over. Heb ik al lang uitgevonden. Laat dat maar aan de Heer over. Ja, wij hebben de plicht, de verantwoordelijkheid nou gekregen om deze boodschap van liefde en bevrijding te delen met de rest van de wereld. Ja, Paulus die zegt, ik ben een schuldenaar. Ik heb die liefde ontvangen van de Heer. In 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 14 zei hij, de liefde van Jezus drijft mij door te gaan. Het drijft mij door te gaan. Wel, ik ga nu vertellen, het drijft mij om door te gaan ook. Mijn leven is volop voor hem. Ik was zo radicaal toen veranderd. Ik ging naar huis en mijn vrouw zegt, waar ben jij geweest? Ik zeg, waarom? Ze zegt, je gloeit helemaal. Je bent zeker naar die cult gegaan. Ik zeg, nee schat, het is geen cult. Ik heb Jezus ontvangen. En jij mag hem ook ontvangen, is gratis. Maar man, Wereldoorlog 3 begon in mijn huishouden toen. Niet normaal. Ze vond ze verschrikkelijk dat ik dat gedaan had. Nou, en hoe meer ik over Jezus vertelde, hoe meer zij, oh, verschrikkelijk, de andere kant op ging. Ik ging die kant met Jezus en zij ging die kant in de wereld. Het botste, knotste van alles. Wat wij deden vroeger was, ja, met samen drinken, vloeken, roken, noem maar op. Van alles deden we. Nou, deed ze dat alleen, ik niet meer. Ik wilde er niet meer. Maar we leefden samen in hetzelfde huis. We hadden 2 kinderen, maar we deden niks meer samen. En het vergroeide van elkaar af. En jaar in jaar uit was gewoon verschrikkelijk. En dan kwam ze wel eens niet thuis. En dan zei ik, waar ben je geweest? En dan zei ze in heel kleurrijke woorden, bemoei je er eigenlijk niet mee. Zo, en ik maar bidden. Heer, u zegt als wij, hoe zeg je dat, faithful zijn, hoe zeg je dat in Nederlands? Trouw zijn, als wij trouw zijn, bent u trouw. Als wij trouw zijn, bent u ook trouw. Dus Heer, raak mijn vrouw aan. Zap haar ook, net als je dat bij mij gedaan hebt. Heer, help haar. Toen zei de Heer tegen mij een keer, hij zegt, ik wil dat je voor jouw vrouw blijft bidden en blijf van haar houden. Ja, ik hield daar helemaal niet meer van haar. Ik kon het niet meer. Mensen zeiden tegen mij, ga toch van haar scheiden? Ik zeg, ja, mijn vlees wil wel, ik wil er vandoor gaan. Maar niet mijn geest. Ik weet, ik moet hierbij blijven. En ik ben dus blijven gaan bidden. En elke dag zei ik, Heer, bedankt voor die dag die zal komen, dat mijn vrouw ook tot bekering zal komen, dat ze op haar knieën zal gaan. Dank u voor die dag. Ik zie het wel niet met deze ogen, maar ik geloof heb ik ervoor. En weet je, 8,5 jaar later gaat zij op haar knieën om 3 uur 's morgens en geeft ze haar leven aan Jezus. Yes! Woe! Ik had mijn beste vriend weer terug. Zo, hé. Hey. We gingen naar de kerk samen. Ja, bid stond samen, alles samen. En toen ging ik de verpleging in. Ik wilde altijd een verpleger worden. Had ik nou de gelegenheid in Australië. Betaald en al. Fantastisch. 1,5 jaar later, ja, kom ik terug een keer. En ligt er een briefje op tafel bij mij in de keuken van mijn jongste broer die bij ons logeerde. Hij zegt, bel het ziekenhuis. Ik bel het ziekenhuis en toen zei ze, meneer Heibel, uw vrouw is hier. Kom eventjes naar het ziekenhuis. Ik zeg, waarom? Wat doet ze daar dan? Ja, nee, komt u maar hier. Zeg, als mijn vrouw daar is, dan waar zijn mijn kinderen? Ja, die zijn hier ook. Oké, nou, ik kom aan in het ziekenhuis en daar kreeg ik te horen van de neuroloog. Ja, sorry meneer Heibel, uw vrouw is al dood met een auto-ongeluk. En u moet naar het mortuarium om haar te identificeren. En dan moet u naar de ICU, want uw kinderen gaan het niet halen. Die zijn zo zwaar gewond, die zullen het vanavond niet halen. Dus even afscheid nemen van je kinderen. Ik vergeet nooit meer die dag dat ik naar het mortuarium ging en ik zie mijn vrouw daar op die tafel daar liggen, helemaal overhoop. En ik denk, God, ik snap hier helemaal niks van. Hoe kan dit nou? Al die jaren hebben we hel hier gehad. En nou eindelijk heb ik mijn beste vriend back en dan ga je haar wegnemen van mij. Waarom doe je dat nou? Weet je, ik was niet boos op God, maar ik zei, Heer, ik kan u niet genoeg bedanken dat ik die 1,5 jaar met haar zo heb gehad. Niemand zal dat van mij afnemen. En ik kan u niet genoeg bedanken dat ik weet waar ze is nou. Dankjewel, Jezus. Ik snap er helemaal niks van, maar ik heb over de jaren geleerd, je hoeft niet altijd alles te snappen. Je bent een kind van de Allerhoogste Heer. Hij is je vader. En ik geloof dat niks zal met jou gebeuren zonder zijn toestemming. Dat wil niet zeggen dat er niks zal gebeuren, maar het zal niet gebeuren zonder zijn toestemming. Nou, op een of andere manier heeft hij haar terug naar huis geroepen. Oké. En toen zei ik, Heer, help me alsjeblieft nou om goede dag te zeggen tegen mijn kinderen. Ik ben naar ICU gegaan, ik zie mijn kinderen daar helemaal overhoop liggen. Ja, bloeden van overal, zware hoofdwonden. En toen zei de neuroloog, sorry meneer Heibel, maar ze zullen het niet halen. Maar mocht zijn dat ze het halen, zullen het plantjes worden. En dan zullen we hier minstens 6 maanden moeten blijven. Weet je, we hebben mensen gehad die kwamen daar van her en der, ik weet nog niet eens wie ze waren. En die zei, kunnen we bidden voor uw kinderen? Ik zeg, ja graag. Kwamen de ICU binnen, legden hun handen op mijn kinderen en zei, kind van de Allerhoogste Heer, bent genezen in Jezus naam. Weet je, na 6 weken mochten allebei mijn kinderen mochten naar huis, want ze waren totaal genezen. Ja. Alleen hij kan dat doen. De neuroloog die zei tegen mij, meneer Heijboer, ik heb ik kan het niet verklaren. Ik wil alleen maar zeggen, het kan niet. Hij zei, wij hebben niks gedaan, u heeft daadwerkelijk hulp gehad van ergens anders. Dus ik wist, hij wist, God had daar kwam ertussen. En ik wist dat als God dit kan doen met mijn kinderen, ja, dan kan God toch alles? Dan kan hij toch alles? Ja, mensen zeggen tegen mij, ja, oké, hij kan alles, maar jouw vrouw is dood. Hoe komt dat jouw vrouw dood is en jouw kinderen leven nog? Ja, waarom? Ik zei, dat weet ik niet, ik ben God niet. Ja, heel veel mensen die vragen mij een hele hoop dingen. Ja, waarom mijn kind moet wel dood en waarom dit en waarom dat? Ik zei, ja, sorry hoor, maar ik weet het niet. Straks als ik naar de hemel ga, dan ga ik de Heer een lekker kopje koffie maken en dan ga ik een hele hoop vragen stellen. Misschien krijg ik een antwoord, misschien niet, dat weet ik niet, maar goed. Weet je, het waren een moeilijke jaar toen, echt een moeilijke jaar. Maar ik heb tegen mijn kinderen gezegd, we gaan hier niet ons eigen zielig vinden, we gaan rouwen voor dit, Waarom dit gebeurd is, weet ik niet. Maar we gaan, mijn dochter was 13 toen en mijn zoon 6. Ik zei, we blijven hier niet in een putje die je zit om zielig te vinden. We gaan ervoor. God heeft een deur die is open voor ons. We gaan ervoor met de Heer samen. Ben je met me? Yes, pa. Oké, wij knuffelen, huilen met z'n allen. Ja, en wij gingen ervoor. En meer dan een jaar later ben ik getrouwd met een Australische vrouwtje. En we hadden alles. We hadden alles. Knots van een huis, helemaal afbetaald, prachtig alles, alles prachtig. Wat een leven. Zo waren we bezig met de gemeente ook. Van alles deden we, echt super. Ja, fijne baantjes hadden we. En toen zei de Heer, toen ik in de tuin zat een keer, Ronnie, ben je happy? Ik zeg, ik ben happy. Hij zegt, maar ben je echt happy? Ik zeg, ja, ik ben echt happy. Hij zegt, maar ben je tevreden? Ik zeg, nee, ik ben niet tevreden. Wel tevreden met hoe je mij gezegend hebt, maar niet tevreden wat ik eigenlijk doe voor u. Want ik weet dat ik veel meer kan doen voor u. Hij zei, goed. Hij zei, pak je boeltje maar in, verkoop het maar en volg me maar. Nou, ik zei, wat? Ik rende naar binnen. Ik zei tegen mijn vrouwtje, ga eens even zitten, schat. En toen zegt ze, wat? Ik zei, ik geloof dat de Heer heeft gezegd, pak je boeltje maar in, verkoop het maar gelijk en volg me maar. Toen zegt ze, yes, ik zal de makelaar bellen. Ja. Zij wist, toen ze 14 jaar was, had ze een woord van de Heer gekregen dat ze een zendeling zou worden ooit. Dus ga niet vastklampen aan al die dingen wat je denkt maar heel fijn en geweldig is. Ja, want er zal een dag komen dat je het allemaal los moet laten. Nou, onze familie en de kerk, die dachten dat we helemaal bezopen waren, man. Ja, wie gaat er nou nu? Er was financiële crisis daar. Ja, dan ga je toch niet je baan opzeggen en je huis verkopen, je krijgt er niks voor. Maar wij wisten, dat moesten we doen. Ik wil God gehoorzamen, ja. Ondanks dat, ja, mijn hart ligt hier en ik wil dit allemaal doen, maar Heer, hier ben ik. Zeggen we toch vaak, bidden we toch vaak, Heer, hier ben ik. Zegt u het maar, ik wil u volgen. Oké, fijn, nou, pak je boeltje maar in, verkoop het maar en volg me maar. Ja, dat niet. Dat wil ik niet doen, ik wil hier wel blijven. Ja, wat, we gaan God dienen op ons voorwaarden of op die van hem? Ja, dus... Wij zijn gegaan naar het Bijbelcollege en daar zijn we een paar jaar geweest en hebben we afgemaakt. En toen zeiden we tegen de Heer, zegt u het maar, stuur me, we willen wel naar China, Rusland, Afrika, zolang het maar niet Nederland is, want daar ga ik echt niet meer naartoe. Nou, de eerste jaar, waar gaan we naartoe? Naar Nederland. Maar ik hoefde daar niet te wonen. Gewoon eventjes op visite, dan doe ik elk jaar nou zo overal een beetje spreken, zo. Dat is geen probleem. Dat kan ik wel tegen. Sorry. Dat kan ik wel tegen. Ja, dus dat is geen probleem. Nou, en een deur ging open naar Borneo. Borneo? Waar ligt Borneo? Wist ik veel waar Borneo was. Maar dat kregen we te horen. Borneo. En moest ik dan nog eventjes op de landkaart kijken waar Borneo was. Borneo is de derde grootste eiland ter wereld. Het is 1000 kilometer breed, 1000 kilometer hoog. En daar recht, de evenaar, gaat de pal door het midden daar. De mensen die daar wonen zijn de inboorlingen, zijn Dayaks. De woord Dayak betekent mensengroepen. Het zijn allemaal familie van elkaar, allemaal broers en zussen wat dat betreft. Het zijn allemaal 400 verschillende stammen, 400 verschillende talen. Ze hebben zijn eigen cultuur, elk heeft zijn eigen cultuur. En die mensen zijn animisten, geloven in een geest in de bomen, de geest in de rivieren, de geest in de zon en de geest in van alles. Ja, en dus die aanbidden die geesten. Maar God heeft ons daar naartoe gestuurd om het evangelie te verkondigen aan die mensen. Elke dorp van elke stam daar heeft zijn eigen toverdokter die over de mensen heerst. Soms hebben ze 2 toverdokters, soms is het een vrouw, soms is het een man, soms is het een echtpaar. En die toverdokters die worden niet gekozen, de stamhoofd wordt gekozen elke 5 jaar, maar de stamhoofd, de toverdokter, is er altijd. Hij wordt gewoon doorgegeven naar de ene generatie, naar de andere. Ik heb kinderen bij ons nou, die horen eindelijk de volgende toverdokter te worden in hun stam. Maar omdat ze nou Jezus leren kennen, is het verbroken. Verbroken, nooit meer, niet meer zullen ze een toverdokter zijn en daarmee moet je met de toverdokters. Maar die mensen die zijn zo onder de controle van zo'n toverdokter. En zijn zo bang, staan er 's morgens mee op. Eerst wat ze denken, hoe zullen die geesten vandaag zijn? Zullen ze mijn offeringen aanvaarden? Ze gaan niet denken van, ik zal even de kinderen wat eten geven. Nee, hoepel op, zoek het zelf maar. Weet je, dat is een, ja, heel raar is dat. En dus als je, de eerste keer dat ik aan zo'n stam was, en ik zag daar, brachten ze eten naar de boom daar, bij de stam van de boom. En toen zei ik zo, die boom die gaat daar echt niet opeten. Trouwens, de mieren die gaan er nou mee vandoor. Ja? En te, maar kom niet aan een offering, hè. Kom je aan een offering, nou dan heb je het risico dat ze jouw hoofd eraf halen en op een paaltje daar plaatsen. Weet je? Iemand zei tegen mij een paar jaar geleden, oh, u werkt onder de voormalige koppensnellers. Ik zeg, nee, het zijn nog steeds koppensnellers daar. Hoe dieper je oorhout ingaat, het mag niet meer van de regering hoor, maar hoe dieper je de oorhout ingaat, hoe meer primitiever ze zijn en hoe meer ze nogal vlug met kleine problemen ja, al de hoofd eraf hebben. Zo vaak. We hebben dat ondervonden zo vaak. Nu waar wij wonen en wij zijn, is het vrij safe. We hebben geen problemen daarmee. Dus wij gaan wel, wij gaan naar de diepste plaats toe. Want niemand die wil daar eindelijk naartoe om een gemeente te stichten, om te vertellen over de Heer Jezus. Want het is veel te ver, het is veel te duur en het is nog een beetje gevaarlijk. Maar daar willen wij juist naartoe. Waarom? Omdat God heeft gezegd, hij komt niet terug, zei Jezus, totdat alle stammen de gelegenheid hebben gekregen om dit te kunnen horen. Ze zullen niet allemaal christen worden, maar ze moeten wel dit te horen krijgen. Dat er een God is die ook voor hun is gekomen. Ja, dat is belangrijk. Dus wij zijn daar begonnen. En ik ben maar gewoon een persoon, niks speciaals. Ja, een halve Australië, een halve Nederlander met een lange neus. Ja, maar, en dan gaan we naar die dorpen toe daar. En in het begin daar kwam ik achter, als ik het evangelie daar verkondigde, ja, dat mensen eindelijk tot bekering kwamen. Zo hé, ik was zo verbaasd dat God mij kon gebruiken. Ik moest wel een vertaler hebben toen, maar hij kon mij gebruiken daarvoor. Toen dacht ik zo hé, ik ben niks speciaals dan toch. Ja, maakt niet uit ja, wie je bent, zolang je maar je overgeeft aan de Heer en zegt hier ben ik Heer, dan zal God de rest doen. Hij, de Heilige Geest, zal je de kracht geven, autoriteit over de vijand en zal je gebruiken op wonderbaarlijke wijze om zijn boodschap door te geven. Schijnen voor Jezus. Zo hé. Ik vergeet nooit meer, was in de stam daar en toen kwam ik eraan. En de vrouw en de kinderen, was de eerste keer dat ze een blanke gezien hadden. En die mensen die toen ik daar aankwam, nou die stonden er allemaal, zaten er allemaal en keken me, staarden mij aan of ik van een andere planeet kwam. Ja, zo. Ik zei, oké, wat is er? Zei ik zo tegen die mensen. En toen zei een vrouwtje, het is uw neus. U heeft zo'n lange puntige neus. En deze is nog zo overdreven zo. Zo'n lange puntige neus. Ja, oké, dankjewel. Fijn, ja. Vroeger plaagde ze me op school elke keer daarmee ook. Ik zei, ik kan niks doen, ik heb mijn eigen ook niet gemaakt. En toen zegt ze, nee, zegt ze, oh, wij vinden uw neus zo mooi. Zegt ze, onze neus is allemaal zo plat als ik weet niet wat. Zegt ze, maar uw neus zo mooi en puntig. Mogen we die aanraken? Ik zei, oh, je wilt ook zo in? Oh, we willen. Ik zei, nou kom hier maar naar de deur, zet hem maar tussen de deur. Ik sla hem wel dik, gegarandeerd dat hij gaat. Ze snapt er helemaal niks van. Hun humor is heel anders dan die van ons. Maar weet je, wat ik toen merkte was, heel veel mensen kwamen tot bekering, maar toen vonden we heel veel kinderen die aan zijn lot overgelaten werden. In de bossen kwamen kinderen tegen, zo klein als dit. Wij dachten dat ze daar aan het fruit aan het zoeken waren, maar die woonden daar. Ik zei, wat doe je nou hier? Ja, we zijn niet meer gewild. Mijn moeder en vader zijn gescheiden en die hebben een nieuwe man of een vrouw en die willen dan de kinderen niet van de vorige huwelijk, willen ze niet, dus dan dumpen ze die gewoon. Gewoon als een stuk vuil worden ze gewoon in de oorhout gedumpt. Weet je, en als je een kind bent die nogal sterk is, ja, dan kun je het overleven in de oorhout, er is genoeg eten daar. Maar als je zwak bent en je bent nogal vlug ziekelijk, ja, dan word je alleen maar zieker en dan ga je dood en nou en. Maakt niks uit, niemand die het erom geeft. Ja, het leven is heel erg goedkoop daar. Als je Jezus niet kent, dan hecht ze geen waarde aan leven. Weet ze niet hoe belangrijk dat is. Ja. Dus totdat ze Jezus leren kennen, dat ze realiseren hoe waardevol elk leven is. Weet je? En daarom is het zo belangrijk dat ze daarom tot bekering komen. En zoveel kinderen vonden we toen. Kinderen die misbruikt waren. Zoveel die misbruikt waren. Prostituees gemaakt werden. Homoseksuelen gemaakt werden. Ik heb kinderen bij ons die al kinderen vermoord hebben. Kinderen opgegeten. Niet omdat ze kannibalen zijn, maar ze geloven in deze demonische ritueel. Als je je vijand doodt en de toverdokter zegt dood die persoon, dan dood je die. Want als je niet doet wat de toverdokter zegt, dan zet hij een vloek over jouw leven. Daar zijn ze zo bang van. Dus ze doen wat hij zegt. En ze realiseren niet dat het om een leven gaat. En als ze een beetje van de vijand gedood hebben en ze eten een beetje van hun vlees en drinken een beetje bloed, dan worden ze, krijgen ze, noemen ze sakti, dan worden ze, krijgen ze bovennatuurlijke krachten dan hun vijand. Maar het is echt een demonisch ritueel. Omdat de toverdokter dat zegt. En toen ben ik uitgenodigd voor, bij een huwelijksfeest. En er waren meisjes, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, die waren ongesteld voor de eerste keer. En dan worden ze uitgehuwelijkd door de toverdokter. Jij als ouder hebt er niks over te zeggen over jouw dochter. Jij krijgt een paar varkens in de plaats voor jouw dochter. En dan moet jouw dochter een oude man trouwen die al een stuk of 3, 4 vrouwen heeft. Die wil een andere maagd erbij hebben. Nou, ik ben naar huis gegaan. Ik heb zo gehuild. Oh God, dit kan toch niet? Dit zijn uw kinderen. U heeft ze gecreëerd in uw eigen gelijkenis. Dit is toch niet de bedoeling? Nee, juist. Dus, breng ze maar binnen, Ronnie. Breng ze maar binnen waar, heer? Ja, in jouw huis. Is het in mijn huis? Ik kan amper zelf rondkomen. Hoe kan ik dat doen? Breng ze maar binnen, ik doe de rest. Oké. Ik had 7 meisjes toen eerst genomen. 7 meisjes, deze 7 meisjes waren net onze eigen dochters geworden. Maar deze 7 meisjes zullen nooit verkocht worden. Zijn nooit verkocht geweest. Zijn bij ons gebleven daar, opgegroeid daar. Nou, ja, maar na de maand moest ik de rekeningen betalen. Eten, kleding, schoolgeld, van alles. Maar op de rekening, bij ons op mijn bankrekening, stond er extra geld kwam er binnen. Ik weet nog niet eens waar het vandaan kwam. Maakte niet uit, ik haalde het er vanaf, maar dat was net genoeg. Niet te veel, niet te weinig, net genoeg om de rekeningen te betalen voor die meiden. Zo even zei, God, als u het met 7 kan doen, dan kan het ook wel met 30 meiden doen. Hè? Kunnen we 30 meiden redden? Ja, nou dat was het maximum dat we kunnen hebben in een huis. We hadden een huis gehuurd van een moslim. En die was niet al te happy dat we 30 meiden daar in huis hadden. Ik raad het ook niet aan aan iemand om 30 meisjes te hebben in je huis. Wij hadden maar 1 wc. Die wc was altijd bezet door een meisje. Ons jongens moesten allemaal naar buiten doen. Boom opzoeken. Ja. En ook 30 meiden in huis, ik heb al geleerd, die houden zijn mond nooit. Het is net een kipper en die kakelen de hele nacht door. Ja, de hele nacht, dag en nacht. Zo, hé, niet normaal. Maar goed, aan het einde van de maand, wat gebeurde er? Net genoeg geld kwam er weer binnen, niet te veel, niet te weinig. Net genoeg, zeg. Zo, is hij, prijs de Heer. Als u het met 30 kan doen, dan kan het ook wel met 70 doen. Maar moeten we wel jongens ook binnenhalen. Hier kunnen we niet meer blijven, want die eigenaar is al een beetje boos op ons. Dus we moeten land gaan zoeken. Nou, een hele hoop dingen gebeurd, maar een lang verhaal kort te maken. Toen zei de Heer, bereid een plaats voor daar in het midden van uw oerwoud voor 1000 verwaarloosde kinderen en scholen voor 2000. Ik had geen rode cent, niemand om mee te helpen, maar dat maakt niet uit. Hij had gezegd, doen, begin er maar aan. Weet je, ik heb geleerd, als je wacht tot je het allemaal hebt, dan heb je geen geloof meer nodig. Als hij zegt dat je het moet doen, nou, dan is het toch goed. En dan staat er in hier, vraag maar aan mij alles wat je nodig hebt en ik geef het je. Ja, niet ik heb een kleurtelevisie nodig en een nieuwe wagen, Heer God, en ik wil en ik wil en ik wil. Ja, daar gaat het niet om. Ja, het gaat erom, als je in Gods wil bent, kun je alles vragen wat je wil. Hij zal ervoor zorgen. Weet je? En zo zijn we begonnen. Ja, we hebben land gekocht, gevonden op wonderbaarlijke wijze. Echt een wonder hoe dat allemaal gebeurd is. Moet je het boek lezen als je niet weet hoe dat gebeurt. Daar heb ik geen tijd voor om nou uit te leggen. Maar nu hebben we 920 kinderen en jeugd. En een hele hoop van al onze leerkrachten van onze school. Ik heb kleuterschool, lagere school, middelbare school en Bijbelcollege. En al onze leerkrachten, 62, zijn allemaal kinderen die grootgebracht zijn in onze bediening daar. We hebben ze allemaal naar de universiteit gestuurd, zijn allemaal teruggekomen. En ze zijn nou, ja, het is geen baan voor hun, het is een bediening. Ze zijn God aan het dienen daar. De tweede generatie aan het binnenhalen nou. Zo, we hebben onze dokters, onze verpleegsters, advocaten, monteurs, van alles nou ook teruggekomen en ons meehelpen daar. Onze voorgangers, onze gemeentestichters. Ik heb nu 30 gemeentestichters die allemaal in de oerwoud leven daar, tussen de stammen daar. Want het werkt niet als je maar af en toe daar naartoe gaat. Je moet daar wonen, tussen de mensen daar. Zodat als er een probleem is, kun je naar het woord van God gaan. In plaats van naar de toverdokter te gaan, kom naar het woord van God. Er is altijd een oplossing voor je probleem. Ja? En daarom moeten we weten wat er in de Bijbel staat. Bij ons om 5:30 bidden wij met z'n allen elke dag. Om 5 uur staan we op. Ik sta om 4 uur op. Dat is mijn tijd met de Heer. 4 tot 5. 5 uur maak ik ze gelijk wakker. 5:30 hebben we bidstond met z'n allen daar. Iedereen, ook de kleintjes zo. En elke, de kleintjes gaan naar de kleine zaal. De grote gaan naar de grote zaal. En dan gaan we bidden. En dan gaan we voor allerlei dingen bidden. En dan lezen we een hoofdstuk uit de Bijbel. En dan vragen we aan de Heer, wat betekent dit voor ons vandaag? We lezen het van kaft tot kaft. Hetzelfde als wat ik gedaan heb. Kaft tot kaft. Ik wil dat mijn kinderen weten wat er in de Bijbel staat. Zoveel mensen lezen de Bijbel niet. Af en toe maar. Maar hoe kunnen wij God leren kennen als we de Bijbel niet gaan lezen? Het is belangrijk dat we weten wat er hierin staat. En zodoende ja, hebben we nou al die kinderen en het blijft maar doorgroeien. En weet je nog, ik heb geen flauw idee wat er binnen zal komen wat geld betreft elke maand. Nog steeds niet. We hebben een sponsorship programma, maar dat brengt een klein beetje geld binnen. Maar de balk, de grootste gedeelte ervan, ik zou niet weten waar het vandaan zal komen. Maar altijd komt er genoeg binnen. Niet te veel, niet te weinig. Altijd genoeg om de rekeningen te betalen. Mensen geloven dat gewoon niet wanneer ze bij ons komen. Maar het is zo. Ik vraag het, ik praat met hem. Hoe hij het doet, moet hij zelf weten. En ik weet, meestal gebruikt hij mensen daarvoor. Mensen, kerken, scholen, bedrijven, noem maar op. Hij trekt dan hun harten om te geven. En die storten het op onze rekeningen. Zo, ik snap het. Maar hij kan ook een zak geld zo uit de lucht laten vallen op onze project daar. Hij moet wel zeggen waar hij het laat vallen, want ik wil het wel ophalen. En niet iemand anders die als het voor ons bedoeld is, uiteraard. Weet je, en nou gaan we dus nog steeds naar die stammen toe met onze medicijndoos. Ja, we hebben wel een kliniek bij ons, maar we nemen onze medicijn. Want dat, meestal is dat de deuropening daar voor die mensen daar. En dan kun je het evangelie verkondigen. Je mag ze niet beledigen. Niet beledigen wanneer je naartoe gaat. Ja, maar meedoen met hun. En dus, ik weet nog goed dat ik een keer daar nog was geweest bij een hele arme stam daar. Zo arm. En dan hadden ze een maaltijd voor me klaargemaakt. En er was een grote schaal met rijst en een grote schaal met soepspul van een hele lange groene slierten zat erin en stukjes vlees. En ik schepte een schep met rijst op mijn bord en een schep van die soepspul op mijn rijst. En ik bedankte de Heer ja, voor het eten en we gingen eten. En ik begon aan het eerste stukje vlees een beetje te eten. En ik denk, nou lekker is het niet, maar vies was het ook niet, want het had gewoon geen smaak aan. Maar ik dacht van, wat is het? Een hele hoop botjes, maar een klein beetje vlees. Ja, en dus ik begon daaraan te eten en een beetje rijst en groente en had ik dat opgemaakt en toen wilde ik aan de volgende stuk vlees beginnen en toen ik het aanraakte om te beginnen te eten, draaide het om op een bord en toen wist ik wat ik aan het eten was. Oh man, ik was een rat aan het eten, want het tweede stuk van de vlees was het de kop van de rat, nog helemaal intact, de snuit, de tanden zaten er nog in, de ogen zaten er nog in. En echt waar, serieus, het leek wel of die rattenkop mij aankeek van mijn bord. En weet je, ik weet niet hoe dat gaat met jullie, maar als je ooit zoiets hebt gegeten, iets heel raars gaat er beginnen in jouw lichaam. Alles gaat borrelen en gaat heel raar doen en dat komt hier dan en dat wil eruit, hè. En ik zei, oh Heer, ik geef dadelijk over, ja. En dan beledig ik iedereen. Dus ik keek naar die mevrouw daar die het gekookt had. En ze lachte zo naar mij. En ik lachte terug, net of er niks aan de hand was. Maar zo, ik wilde echt overgeven. Ik zei, Heer, alsjeblieft, help me te vergeten wat ik nou net gezien heb. Want ja, ik geef dadelijk over en ik beledig iedereen. Dus ik begon aan bomen te denken. Aan gekleurde bloemetjes. En mevrouw die spaghetti zat te eten thuis. Maar alles om maar die kop daar. Die was mij aan het aanstaren, dus ik deukte het in, ik trok het uit elkaar. Ik pakte een beetje de vlees daaruit met groenten en rijst. En ik at het op en het bleef allemaal zitten. Ja, het kwam er niet uit. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Ja. Ik hoop dat jullie, doen jullie God bedanken voor het eten elke dag? Ja, ik hoop van wel. Wel, ik heb geleerd dat het heeft een, ik zeg altijd in Engels, it's a whole new meaning. Ja, een hele andere mening als we gaan bidden daar. We bidden serieus. Heer, genade, alsjeblieft. We gaan nou eten. Is er nog iets levend op mijn bord is, dan dood het nou in Jezus' naam. Ik heb 2 keer voedselvergifting gehad daar. En ik heb zo ziek geweest in het ziekenhuis gelegen. Maar ik ben er nog steeds. Dus zo erg was het nou ook weer niet. Ik ben een keer naar een IBAN-stam geweest. En die mensen waren, die waren zo blij met de evangelie. Al die stamhoofden van verschillende dorpen, die kwamen allemaal bij elkaar. En die waren zo vereerd dat wij daar waren. En die wilden Jezus aanvaarden. Maar ze zeiden, wat is de voordeel en nadeel van hem afzonderlijk aannemen of met z'n allen? Ja, dus dat was de discussie. Wij hebben uren daar praten, op de grond, zitten op de grond. En op een gegeven moment zei ik, ja, sorry, ik moet nou echt naar de wc. Waar is de wc? En toen zei die man, je gaat door naar de, zei die stamhoofd, je gaat door naar die deur daar naar buiten, want ze hebben een hele lange huis. Er zijn allemaal huisjes in de lange huis en dan hebben ze een veranda daar, waar ze allemaal een hele hoop community dingen doen. Dus daar zaten we. Hij zei, ga maar door die deur daar naar buiten. Ik zei, oké, is de wc links buiten of rechts buiten? Hij zegt, nee, buiten. Zoek maar een plekje op ergens buiten. Ik zei, oh. Hij zei, maar wilt u een nummer 1 doen of een nummer 2? Ik zeg, ja, hallo, dat ga ik u echt niet vertellen. Dat is privé. Hij zegt, als u een nummer 2 moet doen, dan moet u echt een stok meenemen. Ik zeg, waar heb ik een stok voor nodig? Hij zei, de varkens en de oerwoud zijn heel erg ongeduldig. Die wachten niet altijd tot je klaar bent. Dus je moet ze van je afslaan. Hij zei, wat? Nou, ik heb het wel geweten. Een keer zat ik in de oerwoud met mijn stok. Kom ik daar net aan en ik wilde net gaan bukken. En ik hoor een geritsel achter me. Ik denk, dat is al een varken zeg. Maar prijs de Heer, ik had mijn stok. Dus ik draai om het over zijn hoofd te slaan daar. En tot mijn grote verbazing, er was geen varken. Er waren allemaal kleine kinderen die zo zaten te kijken. Ik zeg, ga weg, ik ben iets hier privés aan het doen. En toen zei die ene jongen, een grotere jongen, hij zei, u snapt het niet. Ik zeg, wat? Hij zei, wij denken zo, onze huidskleur chocoladekleur. Onze nummer 2 chocoladekleur. Maar u, blanke man met blanke huid, wij willen zien of u nummer 2 blank is. En dan willen wij zien, voordat de varkens te pakken krijgen. Ja, jullie lachen, ik was toen niet aan het lachen hoor. Ik wilde naar huis en nooit meer terugkomen. Maar weet je, nu geef ik er eigenlijk niks meer om. Ik vind het nog steeds niet lekker, een stukje hond, een stukje kat, een stukje rat, wat dan ook. Ik ga ook niet vragen, wat is dat? Wat wil ik ook niet meer weten, wil ik niet weten. Ja, we zegenen het gewoon en we eten. Ja? En ook wat je moet doen. We moeten wel eens zwemmen in de rivier om een bad te nemen, maar dan zie je al die drollen voorbij drijven daarover. En dan zeggen ze tegen ons, gewoon aan de kant douwen. En ik ga zijn tanden dan in poetsen. Oh. Weet je, maar eindelijk maakt het allemaal niks uit. Jezus, voordat hij naar het kruis ging, die werd beslagen, gewipt, gespuugd, van alles. En toen genageld aan de cross, gekruisigd aan de kruis, ja. Hij was vermoord daar. Ik denk dat heel wat erger is dan wij dit moeten doen. En hij heeft de opdracht gegeven aan ons, toch? Hij heeft de opdracht gegeven om daar op uit te gaan. Ga erop uit, maak discipelen van alle naties, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij geeft ons zijn Heilige Geest om dat te doen. Hij geeft ons zijn kracht en autoriteit om dat te doen. Wij zijn schuldenaars, net als Paulus wat dat betreft. Als wij al die onvoorwaardelijke liefde hebben ontvangen van de Heer Jezus, dan zijn wij ook schuldenaars geworden. Schuldenaars omdat wij die onvoorwaardelijke liefde hebben ontvangen van Jezus. Zodat we nu kunnen schijnen voor hem in deze wereld die op zijn kop staat. Die zo hard Jezus nodig heeft. Lieve mensen, ik weet niet waar jij bent met jouw leven. Ik hoop dat je niet een deel bent van de ik-cultuur. Ik eerst. Ik heb het recht. Ze zijn me schuldig. Ik. Maar Heer, hier ben ik. Mijn leven is van u. U heeft mij gekocht toen je naar het kruis ging. Heer, ik ben nu ook een schuldenaar geworden. Want ik heb die onvoorwaardelijke liefde ontvangen van u ook. Gratis. Al mijn zonden zijn vergeven. En er zijn zoveel mensen op deze wereld nu die denken dat er geen hoop is. Omdat ze Jezus nog niet kennen. Maar wij wel. En daarom moeten wij stralen voor Jezus. Waar we ook zijn. Ja, op het werk, op school. Ja, onderweg. Waar we ook naartoe gaan. Tot de uiterste plaatsen van de wereld. Schijnen voor Jezus. Zodat mensen ook de gelegenheid zullen hebben, ja, tot Jezus te kunnen komen. Bevrijd worden van demonen. Bevrijd worden van toverdokters. Die heb je hier net zo goed in Nederland. Man, heb je die hier. Bevrijd worden daarvan. Anderen helpen. Compassie hebben voor je medemens. Daarvoor leef je nou. We zijn hier maar eventjes. Mijn vrouw is 31 jaar oud toen ze stierf. Ik wist niet dat ze zou sterven die dag. Had ik het geweten, had ik dingen anders gedaan. Toen zij stierf, toen dacht ik, hoe lang heb ik nog te leven, Heer? Nog 2 jaar? 20 jaar? 40 jaar? Ook al zou ik 100 jaar worden, dan is het nog maar een klein pukkeltje vergeleken met de eeuwigheid. Nou, meneer, als we leven, als we ademhalen, hebben wij de verantwoordelijkheid om te schijnen voor Jezus. Waar je ook bent. En je hoeft niet te zeggen van, God, dat kan ik niet. Ja, ik vind het zo moeilijk. Vraag het aan hem. Het is gratis. Hij wil je helpen. Hij wil je vullen. Elke dag opnieuw met zijn Heilige Geest wil hij je vullen. Ik wil vragen om te staan. Ga ze allemaal staan. Kun jij maar even staan? En ik wil vragen aan jullie. Ja, misschien ken je de Heer al. Ja, maar net. Weet je? Niet echt volop voor de Heer bezig zijn. Ja, je kent de Heer, maar je hebt hem eigenlijk niet ontmoet. Je kent hem, want je bent geboren in een christelijke gezin. En je bent altijd naar de kerk gegaan. Maar heel veel mensen, die hebben geen relatie met Jezus. Die weten dat hij bestaat, maar ze hebben geen relatie met Jezus. Ik wil dat we allemaal onze ogen dicht doen eventjes. Ja, dit is tussen jou en God nou. En als jij echt dat wil, een relatie met deze Jezus, dat je echt, ik wil ook die passie hebben voor Jezus. Ik wil die passie hebben om deze liefde te vertonen aan de mensen rondom me heen. Dat wil ik. Ik wil dat ook. Ik wil ook in vuur en vlam staan voor mijn Heer. Want ik weet dat Hij ook voor mij is gestorven aan die kruis. Misschien ben jij dat en je wil dat meer. Ja, doe je hand omhoog even. Doe je hand omhoog als jij dat zo bent. Als jij dat wil. Als jij zo'n relatie met God wil hebben. Laat zien die handen. Het is tussen jou en de Heer. Amen. Moet je kijken overal daar. Zo hé. Absoluut geweldig. God ziet jouw hart nou. Hij ziet jouw armen omhoog. Hij weet of je menens bent of niet. Hij houdt van iedereen hier. En hij wil je vullen. Nog meer dan ooit. Omdat er zo'n dringende taak is nu in deze wereld. Om zijn liefde te vertonen. Heere Jezus. Ik dank u voor al diegenen die allemaal zijn armen handen omhoog gestoken hebben. Heer, dank u voor de liefde die ze willen ontvangen van u. Gevuld worden door uw Heilige Geest, Heer. Help hen, Heer Jezus, om te realiseren dat ze een kind van de Allerhoogste Heer zijn. Halleluja. Heer, en dat u hen meer wil geven. Toevertrouwen, Heer Jezus. Om een grote verschil te maken in deze wereld. Om eruit te stappen in geloof. Ja, om een verschil te maken voor de mensheid in deze wereld. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, waai over al die mensen hier die zijn handen omhoog hebben, Heer. En vul hun harten nou, Heere God. Heer, vul hun harten, Heer, ik dank u daarvoor. Vul hen met kracht en autoriteit over de vijand, Heere God. Heer, dank u, Heer Jezus. Halleluja, glorie aan u. Dank u wat u hier aan het doen bent vanavond. Jezus, honger hebben we voor u. Dorst hebben we voor u. Dank u, Jezus. Glorie aan u. Dank u, dank u. Ik wil, als je dadelijk, misschien wil je gebed hebben dadelijk. Ga naar het kruis daar straks. Er zijn mensen die willen bidden voor je. Als je echt zegt van, Heer, ik wil gewoon. Ga er naartoe dadelijk. Als je echt meer en meer wil hebben. Dan kun je daar naartoe gaan. Misschien zijn er mensen hier die nog nooit eindelijk Jezus aanvaard hebben. Die weten nog niet eens wie hij eindelijk is. Hebben wel gehoord van hem. Maar zijn hier misschien de eerste keer gekomen in deze gemeente. In een gemeente. En die willen Jezus ontvangen. Als jij daar bent, doe je handen omhoog. Iedereen, andere mensen, allemaal zijn ogen dicht. Ja. Als jij hem wil ontvangen, oké, ik zie die handen daar. Halleluja. Dank u, Jezus. Hij ziet jouw harten daar. Hij weet wie je bent. Hij is klaar om je te vergeven voor je zonde. Hij is bereid om je te ontvangen. Ja, hij houdt van je. Altijd is hij bij je geweest zonder dat je misschien er erg in hebt. Heer, ik dank u voor degenen die zijn handen omhoog hebben nou. Heer, vul hen, Heer Jezus. En help hen om u te ontvangen. Om u te vragen, Heer, kom in mijn hart. Vergeef mij voor mijn zonde. Ik volg u, Jezus. Voor jullie ook, zometeen. Ga naar de kruis daar. Er zijn mensen daar, een groep mensen die willen bidden met je. Samen. Zodat je, voordat je weggaat hier, begrijpt wat je doet hier. Wat je gedaan hebt. Hem ontvangen in je leven. Heer, dat je, voordat je naar huis gaat, dat je weet wie je bent in de Heer Jezus. Heer, ik dank u. Ik dank u voor wie u bent. Ik dank u, Heer, voor mijn broers en zussen hier. Ik dank u, Heer, voor deze gemeente en de gemeentes die hier gerepresenteerd zijn. Dat u ze blijft zegenen. En zal de Heere God, Heer, en vullen met uw Heilige Geest. En kracht geven, Heer God. En voor alle benodigdheden dat ze nodig hebben om de taak te voltooien. Om het evangelie, de liefde van Jezus, Heer, uit te delen aan zoveel, Heere God, die u nog niet kennen. Heer, dank u daarvoor. Heer, dank u. In Jezus' wonderbare naam bidden wij. Alle glorie, alle eer, alle prijs aan u. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen.